hallo en leuk dat je weer luistert naar de tweede aflevering met Johnny Jans in onze podcast, de Radio Commentaar, hoe dat maar Wijnsma. Frank Benen, Marcel Koppers. Laten we direct doorgaan met onze favoriete item. Onze favoriete avond.
Ons item. Enige item.
Ons enige item. Whatever. In de korte hoek. Ik noem mijn naam. Ik stel een vraag en ik verwacht een enigszins kort en bondig antwoord. Deze keer zijn er via Twitter, Instagram en online heel veel vragen ingestuurd waarvan we de beste hebben uitgekozen. En voordat we verdwalen in allerlei vragen heb ik eerst nog even een opmerking van André Goud te noemen. Jij kent hem wellicht, Johnny. Hij heeft ook bij Heerenveen gewerkt. Supporterscoördinator, als ik het goed heb.
Oké.
Hij schrijft, zouden jullie Johnny willen bedanken voor de positieve energie die jij in het elftal heeft gekregen? Het is weer leuk om naar het stadion te gaan. Dank alvast.
Ja, goed zo. Mooi.
Bij deze. Ja, dat zegt hij eigenlijk naar ons allen, denk ik. Hè?
Ja, top. Mooi, dankjewel.
Goed. Redmer.
Ja.
Willem 2 thuis in het bekertoernooi. En daarna nog 2 thuis duels. Is dit het scenario voor een nieuwe bekerfinale?
Ja. Dat we beter zijn dan Willem 2, dat weten we nu wel. Dus dat, die rollen we op. Nou ja, met een beetje geluk pak je daarna AZ, Feyenoord, zoiets is het geloof ik. Hè?
Ja.
Dus nee, jawel, ik denk het wel. Finale weer eens. Hè. Maar we spelen ze allemaal thuis. Ja, nou ja, dat gaat ons heel goed af. De laatste 2 keer thuis gewonnen in ieder geval.
Johnny, een vraag van onder meer Hielke Biemond en Jiltje. Wat is het idee achter de korte corners? Het rendement van die aanpak is niet altijd even goed zichtbaar.
De korte corners probeer je eigenlijk dat ze 2 man uit de 16 halen. Dus eigenlijk probeer je vanuit daar wat meer ruimte te creëren in de 16. Volgens mij scoren we Botman tegen Aro Den Haag in een korte corner. En dat was in ieder geval een mooi rendement. Maar ik kan me voorstellen dat je vindt dat het iets te laag is.
Maar is het aanzienlijk minder laag dan gewoon een directe corner?
Dat eerlijk gezegd weet ik dat helemaal niet hoor.
Nee, maar, ik denk het niet.
Maar goed, we willen wel graag wat meer scoren uit standaard situaties.
We hebben met Botman wel weer een Petter Hansson in de geleden, hè, die zo'n bal in kan koppen.
Ja, ja. Zeker. Absoluut. Ja.
Dat is echt een kunst hoor, corners in koppen.
Frank, als we Redmer mogen geloven, is Sven Botman over 8 jaar de nieuwe Virgil van Dijk. Ben je het met hem eens?
Nou, ik denk dat het 2 compleet andere verdedigers zijn. Ik denk dat Botman een rechterverdediger is. En ik denk dat Van Dijk nog meer een voetballer is. Dus wel een hele goede verdediger, maar wel meer een voetballer, denk ik, als Botman. Maar dit is wel een van de beste verdedigers die ik de laatste 10 jaar wel bij Heerenveen heb zien spelen. Dus dit vind ik de beste verdediger na Petter Hansson, die we hebben gehad.
Goed. Johnny, vraag van Gerard de Boer. Onze vleugels zijn artiesten. Maar soms ook behoorlijk zelfzuchtig en verliezen dan medespelers uit het oog. Praat je daarover met ze?
Ja. Ja.
Kort en bondig.
Ja, goed. Ja hoor, dat gebeurt.
Oké, Redmer. Hoe deed Anders Dreyer het tegen Heracles als diepste spits?
Ja, prima. Wat mij betreft. Dat was een moeilijke wedstrijd. We hebben het er in het begin over gehad. Ik vond niet dat hij slecht speelt. Het was moeilijk. Het was heel, heel lastig voetballen voor hem. Maar onderscheid je dan maar eens daar een puntje voorin. En dan het eilandje af en toe. Dat is lastig. Maar dat zien we met Odgaard ook. Dus dat is niet tegen Dreyer of zo helemaal. Het was een moeilijke wedstrijd voor hem.
Frank, een vraag van Harm Portijk. Drezevic was in het begin van het seizoen solide en betrouwbaar. Nu verdedigend kwetsbaar. Zit hij in een vormdip of is hij met een transfer bezig?
Nou ja, maar ja, dat is een vraag die aan Gerry Hamstra moet stellen. En niet aan mij. Of die moet je aan de zaak waarnemen van Drezevic stellen. Ik heb geen idee. Ik vond, hij maakt nou een fout. Maar over het algemeen draait hij toch een prima eerste seizoenshelft. En ja.
Vormdipje dus?
Ja, maar ja, dat is zo net uitgelegd, toch?
Vormdipje, ik weet het niet. Dat, ik vind het niet eens een zware vorm. Als je 1 fout maakt, heb je dan een vormdip? Ik vond wel tegen Willem II dat hij zich 2 keer makkelijk liet passeren. Dat vond ik te makkelijk.
Ja.
Maar nou ja, ik heb niet heel veel echt op maat te merken op wat hij voor de rest doet. Botman maakte tegen Willem II ook een foutje. Die heeft toch ook geen vormdip?
Nee. Ik denk dat met Dreesvies wel zo is dat in het belang van het elftal en de rol die hij heeft. Hij neemt ook graag, mag graag dribbelen. Hij mag graag acties maken. Het is eigenlijk
Een balletje onder de voet.
Precies, een nummer 10 die rechter de centrale verdedigt. En uiteindelijk vind ik dat hij dat in het begin zeker goed heeft gedaan. En misschien nu wel een beetje moeite heeft met de focus. En waardoor hij misschien wat in deze situatie terechtkomt. Maar ik moet eerlijk zeggen dat hij hem nog steeds...
Ik vond hem gelijk daarna, ook na die fout, vond ik hem strak inspelen. En het leek net of hij er gewoon weer even was daarna weer. Ja. Vond ik hem wel weer scherper ogen. Ja.
Redmer, een vraag van Harold. Is Joey Veerman niet een betere optie voor de penalties?
Nou, Vijk heeft er nu eentje gemist. En daarvoor schoot hij alles erin volgens mij. Ik denk dat Veerman dat net zo goed zou kunnen. Maar ik zou dat op basis van één penalty niet gaan wijzigen. Nee. Zeker niet, ja, nee.
Ik vond de penalty van Vijk wel wat gestuurd of zoiets.
Ik vond het geen goeie.
Hij wachtte wat te lang, dat is volgens mij een beetje zijn tactiek. Van hij wacht tot de keeper wat doet. Ja, als de keeper blijft staan, dan ben je misschien iets minder scherp om die bal dan nog in de hoek te sturen.
Ja, kijk, en Veerman is nu wel los. Hè? Die maakt zijn goaltjes nu elke wedstrijd, de afgelopen twee wedstrijden. Die zit op een lekker gemiddelde. Die heeft die penalties niet nodig om op 15 doelpunten uit te komen.
Dat is een mooi overstapje van de Hugo trouwens, hè?
Ja. Bij die.
Die miste hem ook goed.
Johnny, een algemene vraag. Heb je nu met Kongolo, Fike en Veerman je ideale middenveld gevonden? Dat is een tijdje zoekende volgens mij, of hadden wij het idee?
Dat klopt. Ze moesten veel in een rolverdeling die ze naar elkaar moeten hebben, dat moest gewoon beter. En Joey die komt vanuit Volendam, maar Joey die mag graag, heel graag aan de bal komen. En dat is ook een kwaliteit van hem. Maar Feike is bij ons zeg maar de nummer 6 die met de punten achter speelt. Rodney speelt aan de rechterkant en Joey speelt aan de linkerkant. En wij denken dat Joey juist is een geweldige paser. Maar wij hopen dat hij iets hoger aan het veld aan de bal komt. Waardoor hij mensen nog beter kan bedienen. Hopen we. In het wegsteken van een Ejuke. In het wegsteken van een Mitchell. Daarnaast heb je ook verdedigend een job. En daar zijn op dit moment Feike en Rodney eigenlijk heel goed in als duo. En daarom zetten we Joey wat dieper weg. Dus de nummer 6 positie. Waar hij misschien wel aan de bal heel goed is. Hebben we nu Feike en Rodney staan verdedigend op zich. Dus ja. Ja, dan maken we een andere keuze, maar je merkt wel dat het balans op het middenveld in balbezit steeds beter wordt.
Ja.
Dank, tot slot. Wat kun je ons in een halve minuut vertellen over Romano Denneboom?
Is dat om de kerstgedachte, deze naam?
Ik kop me, Vin.
Ja, nee. Ja, die heeft gedebuteerd onder Foppen. Volgens mij een beetje tegelijkertijd met Mark van Eijk. Dat waren toen de twee talenten uit de jeugdafdeling. Hij heeft nog bij NEC gespeeld, Twente, Willem II. En laatst stond er ergens een artikel dat hij nou keukenverkoper is. Dus het kan raar lopen. En één interland tegen Liechtenstein.
Liechtenstein?
Ja.
Huh? Het staat toch?
Had er eentje meer dan ik.
Waarschijnlijk doet hij volgende week weer mee met de openings- en nieuwjaarswedstrijd. Nederlands elftal, oud-Nederlands elftal.
Tegen de Koninklijke HFC.
Ja, zoiets.
Ja, volgens mij is dat HFC, toch?
Ja klopt.
Dan hebben we de
Indycar. Heb jij hem nog als jeugdtrainer gehad, Romano Denneboom?
Nee.
Nee?
Nee. Nee, heb ik niet gehad.
Zijn er spelers uit al die jeugdteams waarvan je zegt, oh, als ik die nu in mijn selectie had gehad, die had ik er zo graag bij gehad? Eentje uit het verleden?
Hakim?
Maar die toppers die zeker. Ik bedoel, Hakim kan geweldig goed voetballen. Lasse Schöne heb ik in het elftal gehad vroeger. Maar er zijn er zoveel. Ik moet eerlijk zeggen, als je hebt toch een type wat denk ik wel heel goed bij ons zou passen op dit moment, blijf ik toch Michel Flap vinden.
Ja.
Een middenvelder die in de 16 komt.
Ja. Hij scoorde zondag weer, hè? 2 keer.
Ja, gelukkig wel. Gelukkig wel. Mooi voor
hem. Ja, leuk voor hem, man.
Ja. Maar zo'n type, ja, die...
Flap leverde vorig jaar heel veel goals op. Maar gaf het je ook niet heel veel ruimte, zijn manier van spelen op het middenveld. Waardoor je dus... We spelen nu veel compacter.
Dan toen
met Flap, denk ik.
Ja, dus dat was ook een mooie job geweest om hem in die rol te krijgen. Dat hij niet alleen maar diep speelt, maar ook juist hem... op het middenveld terechtkomt.
Ja.
Over versterkingen gesproken. De eerste is al binnen. Runar Espejord, de 23-jarige spits die overkomt van het Noorse IF Tromsø.
Ja.
We hebben in de Noorse media gezien dat jij ook een aantal keren voor hem op de tribune hebt gezeten. Hoe is dat überhaupt om dat mee te maken, dat ze je herkennen in Noorwegen?
Nou, geen last van gehad. Oh. Ik ben er maar één keer geweest hoor. Dus,
oké. Okay.
Ja, ik moet zeggen, dat is wel grappig hoor. Want dan vlieg je een aantal, je vliegt naar Oslo en dat is een aantal uur. Of anderhalf uur, ik weet niet precies hoe lang dat was hoor. Maar dan moet je naar Tromsø en dat is net zo lang. Ja, dat is heel bijzonder. En dan land je daar en is net of je op expeditie gaat. Ja,
kreeg je een beetje een Lillehammer gevoel?
Ja, 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 ja. Ja, het is wel heel bijzonder. Het was heel leuk. Was heel leuk. Ja.
Maar goed, wat voor spits is het?
Nou, het is een spits waarvan ik denk waar je makkelijk naartoe kunt voetballen. Is een sterke jongen die een bal voor je vast kan houden. Is ook gewend om een twee spits systeem te spelen. Dus ook een jongen die wel in ruimtes kan lopen. Is het een jongen met grote snelheid? Nee. Dat moet ik zeggen, dat is met het oog zeg ik nu nee. Maar dan moeten we ook nog gaan testen en meten of dat werkelijk waar zo is. Maar ik denk een spits met potentie. Absoluut.
Hij had veel blessures gehad. Is het een blessuregevoelige jongen of heeft hij gewoon pech gehad?
Nou, hij heeft inderdaad veel blessures gehad. Maar ik denk dat het ook gewoon met pech te maken heeft. Okay. Ja.
Dat hoop ik ook.
Ja.
Is hij een beetje te vergelijken met een type spits? Een Rodion Kamataru of zo? Of iets? Is dat het lastig om daar nou een stempel op te plakken? Dat
ja, precies. Precies, want dat vind ik zelf ook een beetje. Hoor, van, het is niet goed om nu een stempel op hem te plakken. Van hij lijkt op die. Of, maar ik moet zeggen, deze vind ik lastig. Maar dat weet ik niet helemaal. Misschien schiet ik me straks nog te binnen. Dat ik zeg, nee, daar lijkt hij op.
Maar laat ik het anders stellen. Wie wordt onze topscorer dit seizoen?
Oh.
We hebben deze vraag ook aan Gerry gesteld.
Ik hoorde net Veerman.
Ja. 15.
Kijk, dat is zo'n slim antwoord. Dit, okay.
Hoezo? Waarom doe je nou weer zo? Oh, dat is een ritme. Ja, lekker man.
Nee, maar aan wie wordt de topscorer? Nou, Jens is dit moment de topscorer.
Ja.
Siri is voor mij goede tweede. Nou, ik hoop dat die mannen het gewoon heel lang gaan uitvechten wie de topscorer gaat worden. Maar nee, dat weet ik niet.
Maakt het niet uit.
Nee. Als die topscorer maar meer dan 15 maakt, dat is wel mooi.
Ja, dat is wel fijn.
En als we Rijn Smit nou gewoon vaak genoeg laten invallen, dan wordt hij het.
Nou, ik heb nou wel een beetje het idee dat Joey Veerman 1 op 1 moet gaan lopen naar de winterstop.
Dat gevoel heb ik ook.
Ja. Dat moet prima lukken. die jongen die kan toch geweldig schieten. Die zou, als hij elke wedstrijd 4 keer op goals verschieten, dan zou er elke keer ook eentje in moeten.
Ja, hij kan goed schieten. Hè? Alleen, dat was je dus wat hij zelf ook zegt, van, dan was je ook al toe hè, om een goal te maken.
Ja.
Want uiteindelijk
tegen hij moest het zo gericht doen, toch, voor jou?
Ja, dat was wel mooi, ja. Dat klopt, ja. Want hij zat in de pauze te balen. Ik zei, maar weet je wat je gewoon een keer moet doen? Doe nog gewoon een keer je ogen dicht. Ik zei, maar jij bent alleen maar aan het mikken. En ik zei, jij mikt hem net over of net naast. Ik zeg maar, mik nou maar gewoon, doe je ogen dicht, weet wat de goal is. En hij heeft in de oefencampagne een keer gescoord in Vitesse. En die schoot hij hem geweldig binnen. Maar ook gewoon met heel veel snelheid. En ik had ook het gevoel van, dat is gewoon een droge, harde knal, weet je zo. En ik zeg, nou, pak hem maar gewoon in je poot, maar dan schiet hem op goal. En in ieder geval, die keeper moet er moeite voor doen. En nu hoeft de keeper nooit moeite ervoor te doen. Dus inderdaad, ik zei van, doe je ogen dicht en schieten.
En staat hij ook al achter de vrije trappen of nog niet?
Als het zeg maar van ver is, dan is het vaak Ibrahim hè, die zo'n dwarrelschot speelt. En als het wat dichterbij is, ja, dan komt Joey wat meer aan de orde.
Want Van Rijn heeft ook een hele goede vrije trap.
Ja, zeker.
Ja, dat klopt. Maar goed, dat is wel een... laat ze maar mooi daar... We maken er wel vaste afspraken over. En Ricardo en Joey en Ibrahim moeten maar mooi laten zien wie de beste is daarin. En ze stoppen er wel energie om dat te verbeteren.
Volgens mij zei je laatst in een interview in het Fries Dagblad dat je verder niet heel veel wensen had, los van een spits. Je had nou over een middenvelder met diepgang of met scorend vermogen. Dat is mij even ontgaan.
Ja, wij lopen beide. Wel wat, ja, uiteindelijk beide, ja. Weet je, zeg maar, ik heb een beetje, je moet ook wat te wensen hebben. En wij als staf zijn, dus wat kunnen we nou, weet je wat we heel vaak doen is, dan maken wij een analyse van de wedstrijd. En die maakt heel vaak Henny Spijkerman, die maakt de analyse van de wedstrijd. Die lezen we dan door en dan voegen we er nog wat punten aan toe. En dan zeggen we ook van, Oké, maar wat voor type hebben we nou deze wedstrijd gemist? En eigenlijk was dat een, zeg maar in een jaar tijd, en dan komt er elke keer van naar voren dat wij de keeper hebben gemist, ik noem maar wat, dan is dat, dan ja. is dat uiteindelijk ook misschien wel waar we onze aandacht aan moeten schenken, want we moeten de keeper halen. En als dat een diepgaande middenvelder is, dan is dat een diepgaande middenvelder waar we misschien wel onze aandacht op moeten gaan vestigen om, binnen, om onze groep te versterken. Dus zo kijken we er heel vaak naar, weet je. En dat is op zich wel mooi, maar dat is een hele mooie manier van scouten. En wat wij wel hebben is van, hey, wat kunnen we nou beter doen? We willen graag onze bezetting in de 16 beter hebben. Hoe moeten we dat dan doen? Nou, Rodney is gelukkig nu vaker in de 16. Joey was in het begin veel te weinig in de 16. Maar duikt nu ook veel vaker op in de 16. Dus tegen RKC stond een keer 1-1 bijna met de keeper. En maakte hij een diepteloopactie. Tegen Roda moet hij gelijk de eerste minuut als een goal maken. Nou, ja. Uiteindelijk maakt hij zijn goal op randje 16. Hij scoort tegen Heracles in de 16. Dus dat is de ontwikkeling die we graag willen zien. Ook dieptes hebben vanuit het middenveld in de 16 komen. Nou, er wordt veel aandacht aan geschonken en daar maken we nu stappen in. Dus maar de spitspositie, dat wilden we heel graag.
Ja. En als ik je zo hoor, dan wordt de rest kan ook op andere manier wel worden ingevuld, zeg maar, die middenveld. Ja,
die diepgaande middenveld.
Als het dus langzamerhand ook wel komt nu.
Ja, dat ontwikkelt zich. En, alleen van nature speelt Joey natuurlijk liefst naar de bal. En Rodney deed dat vroeger eigenlijk graag naar de bal toe spelen. Ja. Maar Rodney heeft gewoon het vermogen om van box tot box te spelen. Dus het ontwikkelt zich. En dit is ook gewoon wat er gaat gebeuren. Een spits en that's it.
Wat moet Van Houdog doen om linksback te worden?
Nederlands praten.
Ja, dat is het grootste probleem.
Nee, dat is niet
Engels
leuk.
Ook
dat is
goed,
niet... Ja, dat is niet leuk. Nee, maar Doan die... Kijk, wat lastig is, Doan is natuurlijk elke interlandperiode weg, dat weet je. Maar nu was hij, de laatste periode, is hij bijna 6 weken weg geweest. En terwijl we eigenlijk heel veel energie willen stoppen in dat hij Engels gaat leren. Want als wij een oefening uitzetten, en Doan begrijpt steeds beter wat er gevraagd wordt. Maar ja, hij loopt soms ook wel eens oefeningen in de war. Omdat hij niet helemaal begrijpt wat er gevraagd wordt. En dan wordt het met handen en voeten en spelers zijn er druk mee bezig om dat dingen uit te leggen. Kijk, en als je dan in een wedstrijd moet spelen en je moet dan communiceren, want er komt de buitenspeler loopt naar binnen van de tegenstander en de back van hun komt er overheen, dan moet je kunnen communiceren. Nou, en daarin...
Maar ze zeggen altijd voetbaltermen, die pak je toch altijd snel op, zeggen ze toch altijd?
Jawel, dat klopt ook. Maar ik moet ook eerlijk zeggen, ik noem het even, dat is voor mij, om even uit te leggen, dat het ook gewoon de grote lijn is, hè, communicatie. Dat is gewoon wel belangrijk. En wat jij zegt, dat klopt ook hoor. Want ik ben nu wel met een bezig van kaatsen en draaien. En dan coach je weer dat in paars en trapvormen. En dan ben je bij een week later en dan doet hij het niet meer. Dat is ook logisch. En dan zegt hij, je moet weer coachen. En dan hoor je hem weer praten. Maar hij kan goed voetballen. Hij kan echt goed voetballen. En dat bedoel ik mee aan de bal. En verdedigend heeft hij nog wel eens wat moeite. Maar dan gaat het met name echt wel om in communicatie.
Is het meer een linksback op termijn? Of is het een linker centrale verdediger?
Zoals ik dan nu zie, een linksback.
Oké.
Ja.
Ik ben heel benieuwd.
2019 zit er zo goed als op. Laten we even vooruitkijken naar de doelstellingen voor het komende jaar. We krijgen een mooie vraag binnen van Jurre de Ruiter. Hij schrijft, wat is de grootste uitdaging voor de tweede seizoenshelft? De back stabieler maken en minder slordig laten functioneren. Het middenveld dynamischer maken of de spitspositie beter laten renderen. Of wellicht een andere optie.
Ja, dus eigenlijk zit het mij dat meer in... verdedigend zijn we stabiel geworden. En natuurlijk wil je dat nog beter doen. Maar in balbezit, daar worden wij dus ook steeds beter. En we dwingen tegenstanders steeds verder terug op hun helft. Dan zou ik heel graag willen dat tempo omhoog gaat daarin. En dan kun je zeggen, ja Johnny, maar dan moet je dus linkspoot op links zetten. Want dan gaat het tempo omhoog. Ja, maar wij denken dat het gewoon zo ook kan. Alleen, als je dan op de helft van de tegenstander komt te spelen. En je komt dichter bij de 16. Zal het spel daar juist dus nog beter moeten worden. Waar je veel mensen hebt van de tegenstander. Daar moet ons positiespel nog beter worden. En ik hoop dat we dat in de tweede helft van de competitie echt een stap in gaan maken. Maar dat vind ik zelf wel, als trainer zijn wel de moeilijkste stap. Omdat het juist de eindfase is en vaak ook waar de meeste mensen vaak zijn. Dus ook veel moeilijker om dan daar ook beslissend in te zijn. Dus dan zal Mitchell en Chidi zullen veel meer betere assisten moeten geven. Kijk, als Chidi elke keer binnendoor komt, dan is dat inderdaad, dan loop je vol tegen mensen aan. Dus hij zal ook gewoon moeten gaan om buitenom te gaan passeren en ballen brengen met links. Dat kan hij ook gewoon. Dus, en daarin zal hij moeten gaan variëren. Dus misschien wel vaker buitenom gaan en wat minder binnendoor, waardoor het gevaar van binnendoor juist nog groter gaat worden. Bezetting voor de goal, wat ik net al tegen zei. Dus de spits, vol eerste paal. Je middenvelders op de penaltystip. Je links of je rechts buiten, altijd tweede paal. Je middenvelders, de andere twee middenvelders op randje 16. Dat spel, de eindfase, wil ik echt, dat moeten we echt beter gaan doen.
Ja.
En dus is het een heel compleet verhaal, want dan betekent dat iedereen weer gewoon een stap moet maken.
Ja, maar je moet ook een beetje werk houden. Je moet ook een beetje werk houden, Johnny, hè?
Ja, zeker. Er is werkstap.
Ja, nee. Wij hadden een aantal spelers trouwens die we uitblinkers vonden. Wie vind jij de verrassing binnen jouw elftal van dit seizoen?
Eigenlijk voor mij Rodney.
Ja.
Rodney Kongolo. Omdat, ja. Kijk, Sven doet het geweldig. En er zijn heel veel spelers die gewoon een hele mooie ontwikkeling doormaken. Maar ik ken Rodney's geschiedenis bij Heerenveen. En die vind ik gewoon echt heel top hoe hij dat heeft omgezet. Ik bedoel, als jij toch amper het spelen komt, joh, komt als groot talent van Manchester City naar deze club. Je verwacht eigenlijk, je hoopt dat je gaat spelen. Dan heb je het begin heel moeilijk. Maar je mag volgens mij wel één of twee keer meedoen, denk ik.
Ja, als Groningen uit centrale verdediger.
Ja, maar dat was zelfs halverwege. Hè? En,
ja.
Ja, toen maakte hij gewoon... dat was gewoon ook niet goed. En, maar als je nu ziet hoeveel energie die ligt... en hoe positief hij ook... Kijk, vertrouwen verandert ook iets met de mensen. Hè? Dus zo'n open kerel... die gewoon in balbezit steeds beter wordt... en vind ik wel een beetje het cement van het elftal is, vind ik. Hè? Want die loopt heel veel gaten dicht. Ja. Dus niet alleen maar de verrassing... maar ook de mens, Rodney... Dat is een enorme stapje gemaakt.
Opgebloeid.
Ja, en dat geldt voor Cheryl eigenlijk ook hoor. Die twee jongens vind ik wel... En Cheryl heeft natuurlijk een hele lading kritiek over zich heen gehad. Nou, dan vind ik het des te knapper hoe hij dan zich nu staan houdt.
Dat vond ik toen van Woudenberg eigenlijk net zo hoor. Vond ik ook heel knap dat hij zich toch weer terugknokte destijds.
Ja.
Dat klopt. Dat klopt. Hij die heeft ook echt een hele dal meegemaakt. Maar ook heel veel kritiek. En dat toch zichzelf weer terugknokken heeft hij echt goed gedaan.
Ja. Maar ik vind het ook wel mooi dat je juist dat soort dingen belicht. Het mens zijn van die jongens. Hè? Dat ze zich als persoon zo ontwikkeld hebben. Uiteindelijk valt de staat er daarmee allemaal.
Ja, wat ik net al vertelde in de bespreking ook. Hè, als wij bespreking houden, dan was het misschien in het begin zo dat inderdaad Wanner en Hisham Faik, die stelde ik dan de vraag. Omdat die jongens, weet je ook van, dan krijg je een antwoord. Ja. Maar in het begin had Rodney daar best wel wat moeite mee. En dat geldt voor Cheryl ook. Maar nou, verrast Rob nu wel eens, denk ik, verdomme zeg. Dan zeg ik, ben je bezig met een trainingsdiploma of zo? Dit had ik niet van jou verwacht. Ja, dus dat nou, verrassen mensen je ook weer, omdat ze je beter niet kennen en ze worden opener. En dan blijkbaar dan zien ze heel veel dingen waar je wel eens door verrast wordt.
Ja, maar goed, dat is tegelijkertijd ook... Nee, ik even... Nee, maar dat is tegelijkertijd is dat voor een groot deel natuurlijk wel jouw verdienste. Want jij creëert een sfeer en een klimaat in die kleedkamer en overal waar jullie met elkaar zijn. Dat die jongens zich ook zo veilig en vertrouwd voelen dat ze dat soort dingen ook gaan uit.
Ja.
En dat staat bij jou.
Dat is natuurlijk... Dat is omdat je daar de stap mee hebt gezet. Want ik zei ook van... In de staf wilde ik dit graag realiseren. Maar ook in de spelersgroep. En uiteindelijk doen we dat als staf zijn. Want wij als staf zijn vind ik ons echt top samen. Maar dat straal je ook uit op je groep. En dat, die sfeer nemen ze over. Maar het klopt zeker dat je iets probeert te realiseren waarin jongens zich veilig voelen. Helemaal mee eens. En daar kan ik wel een mooi voorbeeld over geven. Mijn collega trainers die hier hebben gezeten maken allemaal een reglement. Maar ik heb geen reglement gemaakt. En die heb ik eigenlijk wel van Jan de Jonge. Jan de Jonge zegt al van je moet gewoon normaal doen. Dat vind ik eigenlijk ook. Doe maar gewoon normaal.
Dus dat kan Jan de Jong ook echt heel goed zeggen.
Ja, dat klopt. Ja, maar weet je, en dat was wel grappig, want ik zei ook van, maar als je te laat komt, dan bel je mij toch op. Training komt te laat. En dan vertel je waarom je te laat komt en dan is dat toch ook klaar. Ik bedoel, moeilijker hoeven we het toch ook niet te maken. We zijn toch allemaal mensen. Ik bedoel, en gebeurt het structureel dat je te laat komt, ja, dan gaan we wat verzinnen. Nou. Maar goed, toen kwam de spelersgroep zelf naar mij toe. Hij zei, trainer, vindt u het goed dat wij zelf een reglement maken? Jongen, ik zei, beter dat we het krijgen.
Die ging alleen maar over de staf.
Het grappige hiervan is dat ze hebben ze een rad van Fortuin gemaakt. Met allemaal kleuren. En dan hebben ze dus straffen bij bedacht. Dus laten we zeggen dat de ene keer dan is geel is bijvoorbeeld, dan is een straf van 100 euro. Maar oranje is dat ze een cake moeten bakken voor de hele groep. Groen is dat ze van het trainingsveld, van het stadion naar het trainingsveld moeten lopen en van het trainingsveld weer terug naar het stadion moeten lopen. Ze moeten alle schoenen poetsen van die spelers. Ja, allemaal dat soort straffen. Maar ook wit is bijvoorbeeld dat ze de straf door moeten mogen geven aan iemand anders.
Oh,
dus eigenlijk, en als je dan kijkt hoe ze dat doen en hoe ze, dat hoor ik dan van de fysio's, hoe correct ze daarmee omgaan. Maar ik moet eerlijk zeggen, maar beter kun je het niet krijgen.
Is er al iemand aan het schoenenpoetsen geweest?
Ja,
is er al iemand aan het schoenenpoetsen geweest?
Ja hoor, Lucas Woudenberg volgens mij. Ja. Lucas, ja. Leuk,
ik heb van mij ook al een keer een speler zien lopen inderdaad, vanaf de training terug naar het zuiden. Dat vroeg ik wel af van, wat is dit?
Maar dat is toch mooi. Ze worden zelf eigenaar van hun...
Dus luisteraars, op het moment zeg maar, dat we spelers in de supermarkt tegenkomen, even kijken in het mandje of er ook
zitten we bakmullen in.
Nou, wat ik ook wel mooi vind, Johnny, is van je, meestal merk je of zie je dat trainers halen nooit hun aanvoerder eraf. En onze aanvoerder wordt wel redelijk wordt wel af en toe wel gewisseld. En dat is dan omdat we even anders moeten gaan voetballen.
Ja.
Dat zie je niet vaak. En dat gaat volgens mij ook wel zonder morren.
Ja.
Bij de aanvoerder zelf.
Ja.
Dat vind ik op zich wel bijzonder. Want meestal is dat, de aanvoerder die speelt toch altijd eigenlijk alles wel uit.
Ja, dat is eigenlijk wel. Ik weet niet precies wat ik met de aanvoerder zit. Want we hadden natuurlijk een aanvoerder in het begin van het seizoen. En die, in de voorbereiding, Daniel. En Daniel die speelt dus niet. En terwijl hij wel gewoon op weg was om basisspeler te worden. En Hichem, inderdaad, Hichem kent daarin. Hichem geef ik gewoon tekst en uitleg waarom ik hem heb gewisseld. Nou, en heel vaak, weet je, natuurlijk kun je af en toe eens even kletsen van, dat gevoel had ik dit keer niet. Prima dat jij dat gevoel niet had, maar wij wel en wij vonden het nodig. Oké, prima. En dan gaan we gewoon weer verder. Want dat is ook zoiets van, niemand is groter als het team. En dus ook de aanvoerder niet. En we doen er alles aan om die overwinning binnen te halen of een gelijkspel binnen te halen. Dus,
nou, ik vind veelzeggend als ik ook de oud-aanvoerder echt volop zie juichen bij een doelpunt.
Ja.
Dat zegt genoeg, hè?
Ja, maar ik zou je zeggen, als je het hebt over een topprof en een topkerel, dan is dat Daniel Heug. Dat meen ik echt serieus. Echt een geweldige prof.
Dat is gewoon eigenlijk ook zonde om hem op de bank te hebben, hè?
Ja. Maar we zeggen het zelf al, hè? Dreesfiets en Botman. Botman wordt hier al de hemel in geprezen. En Dreesfiets maakt ook gewoon een goed seizoen door. Ja. En als koppel is het goed. Ja, dan is dat zo.
Per toeval ook, hè?
Ja, helemaal per toeval.
Ja. Ja. Ja.
Daniel begrijpt het ook, maar met heel veel pijn.
Ja. Dat snap ik.
Ja, leuk is anders.
Ja. We hebben in de eerste seizoenshelft 27 punten behaald. Is het reëel om in de tweede seizoenshelft ook zoveel punten te halen? Dan kom je samen op 54 punten uit. Dan heb je wel een mooi plekje in de subtop te pakken, denk ik. Of zit er nog wel meer in zelfs?
Dus ik zei al, van in de eindfase willen we beter worden. Als je dat voor elkaar krijgt, dan kan het nog echt heel leuk worden. Maar dat weet ik niet. Ik denk dat als wij het gewoon zo doorzetten met elkaar, dan zou het echt een topseizoen kunnen worden. Als je op het einde van de rit op 54 punten uitkomt, dan denk ik dat we het echt geweldig goed hebben gedaan. Volgens mij was het vorig jaar zelfs zo dat de nummer 5 53 punten had of zo. Ik weet niet helemaal precies, hoor, maar ik heb zoiets gezien. Nou, als je dat vol kunt houden, dan...
De nummer 5 is nu 31 punten.
Ja. Nou, misschien wordt het wel meer, maar dan hebben we het in ieder geval, we hebben het gewoon top gedaan als je dat voor elkaar krijgt. En, het kan meezitten, dan ga je er misschien overheen en zit een keer tegen, dan haal je wat minder punten. Maar ik denk dat het allerbelangrijkste is dat wij gewoon goed blijven voetballen en onze dingen daarin goed blijven doen. Dan moeten we ook die kant weer uitgaan, denk ik, met zoveel punten.
En nu eerst even vakantie?
Ja, eerst even vakantie, lekker. Ja.
Ga je nog weg? Dan,
ja.
Gaan skiën?
Nee. Oh. Dat deed ik vroeger altijd wel. Maar ik ga nu al een aantal jaren naar Engeland toe om daar wedstrijden te bekijken.
Dus ik ga leuk. Nu naar, Boxing Day.
Dus ja, nou, wij gaan 27 december weg. En dan komen we de 30e weer terug. En dan gaan we naar Birmingham City tegen Leeds United. We wilden nog graag naar Wolverhampton, Manchester City. Dus daar zijn we nog mee bezig om kaarten voor te krijgen. En anders, wat we anders doen is de pub natuurlijk ingaan en we daar wedstrijden kijken. En overdag doen we niks anders als kleine...
Bijkomen van die pub.
Ja, dat valt. Maar ik zou zeggen, dan gaan we gewoon naar stadions toe. Dan gaan we gewoon naar, als we ook maar lichtmasten zien, dan rijden we er naartoe. En dan gaan we daar kijken of het stadion niet mogen om daar te kijken. En zo hebben we in Engeland al heel wat stadions bezocht. Echt heel erg leuk.
Je bent gewoon een groundhopper.
Ja, ja, echt waar. Ja. Ja.
Oh, Joke, zijn hart maakt een huppeltje nu, denk ik hoor.
Ja?
Ja, dat is een echte ding. Ja,
ja. Ik ben vorig jaar bijvoorbeeld naar de Wrexham geweest. En Crewe Alexandra. Dat zijn hele kleine stadionnetjes. En het ziet er zo... Maar dan zijn we ook wel een beetje brutaal hoor. Dan zien we de deur open, dan stappen we naar binnen. Dan staan we zo in de kleedkamer. En dan komt er een man aan lopen. Wat doe je hier? Weet je, zo van, oh, sorry. Maar hebben we alles wel gezien? Weet je? Ja.
Zie je jezelf als een nieuwe fopper? Zou je dat willen?
Nou.
In ieder geval zo lang, langer dan 5 jaar bij wijze van spreken bij de club als hoofdtrainer zou kunnen zijn?
Ja, als je als dat met elkaar, met die stappen die Foppe vroeger heeft gemaakt met de eerste elftal, weet je, zulke grote stappen zullen wij nu niet meer maken. Ik bedoel, hè, want we spelen al lang Eredivisie. Maar dat zou natuurlijk super mooi zijn dat je dat voor tijd zou kunnen gaan doen. Ja, en ik hoop dat we dat kunnen gaan realiseren. Maar dat betekent dat ik zelf ook goed bezig ben en dat de club vertrouwen in mij heeft. Dus dat is goed. Ja, en als kijk, weet je, en waar dan je plat, mijn lat ligt, hè, dat ga ik allemaal ontdekken, want ik ben nog maar net begonnen uiteindelijk. Maar het bevalt me heel erg goed.
Mooi. Dat is de beste voetbalgrap die jullie als trainer hebben uitgehaald bij elkaar. ik kan me niet voorstellen dat jij niet grap en grollen uithaalt.
Oh ja, dat doen we zeker wel. ik zou je zeggen, we hebben wel eens... Het gaat weer over Jan de Jonge. Dat is wel een leuk verhaal. Heerenveen had natuurlijk dat nieuwe kunstgrasveld heel wat jaartjes terug hadden ze neergelegd. En Jan had zich daar heel erg druk om gemaakt om dat kunstgrasveld te realiseren. Hij was er super trots op, want het was super nieuw en alles erop en eraan. En dat was ook zo, hè? Het was hartstikke goed. Maar goed, wat hadden we nou gedaan? We hadden een brief samengesteld van de KNVB. Die hadden we hem gegeven. En zo opgestuurd vanuit de KNVB van, dat de omheining verplaatst moest worden, want dat zat te kort op de lijnen. Het is een hele officiële brief van de KVB. Dus dan gaven we het. Hij stond op het kantoor en op een gegeven moment horen we... Wat is dit? En dan kwam hij aan stormen. Nou, wij lagen natuurlijk allemaal dubbel van het lachen dat hij binnen kon lopen. Ja, dat zijn mooie dingen. Maar zo gebeuren er regelmatig wel hele leuke dingen.
Ben jij wel te klos geweest? Inmiddels?
Nou, vast en zeker. Vast en zeker, maar moet ik eerst zeggen dat ik, misschien kom ik daar nog op. Maar op dit moment kan ik me niet zo bedenken, maar ze hebben me echt wel te grazen gehad hoor. Ja, absoluut.
Oké.
Als,
hoe is het met Jan Ras? Moeten we ook nog even vragen, hè? Hoe is het met Jan Ras?
Heb je daar veel contact mee?
Jan is gewoon bijna dagelijks op de club, dus Jan die zie je, daar praat je mee. Maar Jan die was laatst weer op het veld, was hier aan het hardlopen gelukkig.
Ja.
Dus dat gaat echt stap voor stap beter. Weet je wat soms lastig is? Is dat. Kijk, een elftal heeft zijn eigen route. Hè? Daar zit je dan middenin. En Jan staat nu buiten de groep. En is wel op het stadion. Dan is hij in de kleedkamer en in de medische ruimte in de groep. Maar als we het veld op gaan en dan gaan trainen, is hij niet in de groep. Weet je? Zo, nee. Dus, en wij als staf zijn, hebben ook onze eigen planningen. Maar als we hem zien bij het eten, dan lopen we altijd alleen naar hem toe. Even kletsen en even aandacht geven. Dat is prima.
Oké. En Frederiksen, die heeft toch al 2 voorbereidingen best wel indruk gemaakt. Die zien we nooit meer terug. Ook niet als invaller. Zit die, ja, hoe is zijn status?
Precies. Zijn naam dookt nu ook even op. Hè? Voor een oplossing in de winterstop eventueel.
Ja. Ja. Nou, inmiddels zit gewoon ver van op dit moment van het eerste elftal af. Dus blijkbaar kunnen we nog niet zo triggeren dat hij de volgende stap gaat maken. En misschien kan hij dat doen om een halfjaartje ergens anders te kijken.
Dus dat gaat allemaal huur, niet een verkoop?
Nee, volgens mij is het huur. Maar eerlijk gezegd weet ik dat. Volgens mij is het huur. Dus dan zouden we Gerry daar moeten naar vragen. Maar zover ik dat weet is het verhuren voor een halfjaartje.
Oké. Nou, dat lijkt me een goede optie.
Laten we gaan afsluiten, want we zitten alweer ruim over het half uurtje heen voor deze tweede helft. Is er al een spits, een naam bij jou binnengeplopt, waarmee we Espriot kon vergelijken?
Nee, ik kan het je zo niet zeggen. Nee.
Karl-Heinz Riedle, denk ik.
Als het maar niet de nieuwe Rafael Viera is.
Nee.
Rafael Viera, kennen we die nog?
Ja, die kennen we.
De Finse Braziliaan. De Braziliaan uit Finland, ja, zeker.
Ja. Ja. Goed, jongens. Vrees dat het allemaal weer was voor vandaag. En dan,
ik vind het jammer.
Ik ook.
Ik zag net zo lekker in.
Aan alles goeds komt er eind. En, dank ik jullie allen voor jullie aanwezigheid vanavond. En zeker Johnny, leuk dat je erbij was. Erg
ik vond dat gezellig
leuk. En informatief.
Top. Yes.
Ik zou zeggen, van we doen na het seizoen nog een keertje.
Ja, dat vind ik ook. Nou,
dat is een goeie. Dan gaan we het tweede seizoen zelf analyseren. En het hele seizoen. Ja.
Lijkt me een goed plan.
En de vakantieplannen doornemen.
Ja. Kan jij ook even nadenken over een goede grol die bij jou is uitgehaald?
Ja,
dat wordt... of ze krijgen de kans om een hele goede uit te halen nog.
Ja. Je bent ze gewoon aan het motiveren.
Ja.
Oké, heren. Dankjewel. En tot volgend jaar.
Yo.
Fijne dagen.
Nou, laat de Vriezer dan ook nog eentje maken. Dat zou toch aardig zijn? Ja hoor. Kamataru. Rodion Kamataru krijgt dan ook zijn afscheidscadeautje. In de extra tijd.